Welkom bij deel 2 van de Cryptocast nummer 264. Dit is het podcastdeel. In het eerste deel, deel A, hebben we het gehad over het laatste crypto nieuws. En nu gaan we het hebben over DAOs, Decentralized Autonomous Organization, de juridische aspecten daarvan, met Willem-Jan Smits. Welkom.
Dankjewel.
Advocaat, medeoprichter van Watson Law. En mijn co-host is Jacob Boersma, blockchain-expert, oprichter van WBNode. Hoi.
Hoi.
Goed, voor we beginnen, het volgende. Decentraal is het toverwoord van deze cryptocast. Daar gaat het vandaag dan vooral over. En vooral in de wereld van Ethereum. Als het over Bitcoin gaat, is decentralisatie natuurlijk ook essentieel. En onze sponsor Bitonic stimuleert al meer dan 10 jaar dat je je Bitcoin zelf beheert. En het niet laat staan bij een centrale partij die gehackt kan worden, kan frauderen of failliet kan gaan. Decentralisatie is spreiding van macht en van risico's. En zelf je crypto beheren is een belangrijk aspect daarvan. Be your own bank. En luister je graag naar de CryptoCast, vergeet je dan niet te abonneren. Dan ben je elke week direct op de hoogte van de nieuwste aflevering. Oké, Willem-Jan Smits, je zit hier voor het eerst, dus ik wil van jou weten, hoe ben jij in aanraking gekomen met Bitcoin, met crypto?
Nou, dat is al een tijd geleden. Ik denk medio 2013.
Kijk aan.
Redelijk tech-savvy en houd dat soort dingen graag in de gaten. En ik las een artikel op internet en ik werd meteen gegrepen door de manier waarop het werkt. Consensusmechanismen, de manier waarop transacties worden geverifieerd en eigenlijk het proof-of-work mechanisme wat erachter zat, vond ik echt heel erg interessant. Dus ben het eigenlijk toen vanuit persoonlijke interesse blijven volgen. Deed toen zakelijk en in mijn werk ook nog niks met Bitcoin of met crypto. Tot Ethereum opkwam en ik geloof op Tweakers een artikel las over smart contracts. En dat triggerde me als advocaat.
Toen dacht je, precies, ik ben jurist.
Contract.
Ja, daar kan ik wat mee.
Exact. Ik dacht, dit kan mijn werk als advocaat wel eens gaan veranderen. Dus toen ben ik me er ook juridisch in gaan verdiepen. Wat is crypto nou? Wat is Bitcoin nou? Hoe werkt zo'n smart contract? Veel met mensen over gesproken, want enthousiast. Dan als je veel spreekt, krijg je ook veel vragen. Dus eigenlijk als een hobby wat van die vragen beantwoord.
Ja.
En dat vond ik erg leuk. Dus zo ben ik erin gerold. En bij mijn toenmalige werk heb ik een blockchain team opgericht. Dat liep nog in een traditionele advocatuuromgeving nog niet helemaal zoals ik voor ogen had. Dus toen ben ik in 2018 begonnen met Watson als medeoprichter. Waar ik een team leid wat zich volledig met crypto bezighoudt. Door de jaren heen is dat flink uitgebreid. We werken nu met acht mensen fulltime daarop.
Ja.
Dus
en
viel
nu op dat op de website van Watson Law, daar gaat het na één alinea al over crypto. Dus is het hele bureau gespecialiseerd, het hele bedrijf gespecialiseerd in crypto of alleen maar een deel?
Nou, alleen maar een deel. Wij doen ook traditionele advocatuur, ondernemingsrecht, herstructurering. Ik ben zelf ook nog curator in faillissement, dus dat doe ik ook. Maar een belangrijke focus van ons bedrijf is inderdaad gericht op Bitcoin en crypto.
Ja. Oké. We gaan het hebben over DAOs. En om te beginnen moeten we dat maar eens even gaan definiëren. Hè? Want een Decentralized Autonomous Organization, je kunt je er alles bij voorstellen. Maar is het ook ergens vastgelegd wat dat precies is?
Het is niet ergens vastgelegd. Het is een term, het is niet een juridische term. Maar wat je erbij moet voorstellen is, zoals de naam al zegt, een decentrale een organisatievorm die decentraal wordt geleid.
Ja.
Dus niet zoals we traditioneel kennen met een bestuur en een algemene vergadering van aandeelhouders. Maar een minder hiërarchisch en plattere organisatie. Die ook nog eens de besluiten die worden genomen door die organisatie automatisch uitvoert. Door middel van smart contracts. Dat is hoe ik het percipieer.
Ja.
Dus er zijn in principe, kunnen er wel aandeelhouders zijn bijvoorbeeld?
Exact.
Er zijn geen medewerkers dan in de traditionele zin. De uitvoering wordt gedaan door smart contracts.
Ja, en er is ook niet een centraal bestuur eigenlijk wat namens alle andere betrokkenen bij de organisatie dat als centraal punt leidt.
Nee, ja, tenzij je de code ziet als centraal bestuur. Maar
is lol.
Die hebben niet een autonome wil om iets te bedenken. Zeg.
Precies.
Nee, maar er zijn wel, normaal gesproken, zijn er toch wel mensen betrokken. Ook bij een DAO. Hè? Het is een organization.
Mm-hmm.
En er is, wat kun je anders organiseren dan mensen?
Nee, dat is zo. Er worden werkzaamheden uitgevoerd door mensen. Die schrijven code en hebben samen een organisatie. Vaak om iets voor elkaar te krijgen. Ja. Maar het is anders georganiseerd dan wij dan we gewend zijn.
Ja, en om mijn eigen voorstelling dan maar eventjes in de groep te gooien. Er is geen kantoor, er is geen vestigingsplaats. Moet je aan dat soort dingen inderdaad denken? Om het bijzondere van een DAO te pakken?
Ik denk dat inderdaad uitingsvormen ervan zijn. De essentie ervan is in mijn optiek dat het een organisatie is die online gedistribueerd door mensen eigenlijk haar werkzaamheden heeft.
En in veel gevallen internationaal waarschijnlijk ook. Zeker. Een keertje.
Ja,
ja. Geen land van vestiging ook.
Okay. Maar de mate van decentralisatie kan natuurlijk best wel verschillen. Het lastige van een DAO is net als met heel veel van dit soort termen, ook zelfs de term blockchain zelf. Je hebt best wel een breed spectrum van dingen die je daaronder kunt laten vallen.
Ja, laten we het hebben, want op deze manier blijft het misschien toch nog een beetje in de lucht hangen. Wat zijn nou voorbeelden van DAO's die we zouden kunnen kennen? Mm-hmm. In ieder geval waarvan je kunt zeggen, dit is een DAO en dat doet die.
Ja, ik denk een heel sprekend voorbeeld van DAO is een decentralized exchange. Waar mensen on-chain de ene crypto asset kunnen wisselen voor de andere crypto asset. En waarbij de transactie peer-to-peer plaatsvindt en volledig wordt gesetteld door het protocol.
Oké, dus je maakt niet geld over naar of coins over naar een bedrijf, de exchange. Maar het gaat via iets wat je online benadert, gaat het van direct van de koper naar de verkoper.
Exact. Ja.
En de activiteit van de DAO is dan eigenlijk gewoon puur de matching van kopers en verkopers aan elkaar.
Ja, het uitvoeren van die transactie. Zonder dat daar een centrale partij tussen zit.
Ja, precies. Ja. En ook zonder dat er een mens zeg maar een besluit overneemt.
Ja,
behalve de twee mensen die aan weerszijden van de transactie zitten.
Ja, daar zijn natuurlijk wel mensen bij betrokken, want iemand heeft die code geschreven. In veel gevallen zijn er ook mechanismen om die code te updaten. En dan daar zie je een heel spectrum van hoe decentraal zo'n organisatie kan zijn.
Ja, want ik neem aan eventjes, maar dat leg ik je toch even voor om te checken. Het gaat dan vanuit zelfbeheerde wallets, non-custodial wallets van de koper en de verkoper, dat soort dingen. Dus dat gaat niet naar een account bij een exchange. Dat is er dus niet. Is er dan wel een website of een app? Want je moet ergens heen online.
Ja, er is uiteraard. Er moet een aangrijppunt ergens zijn. Dat aangrijppunt kan heel technisch een smart contract zijn waar je een transactie naartoe stuurt. En een andere partij dat van datzelfde smart contract gebruik maakt. Maar in bijna alle gevallen is er sprake van een wat gebruiksvriendelijke user interface. Dus een website. Of een app, maar meestal een website.
Daar komen we straks ongetwijfeld nog over te praten. Maar nou wil ik eigenlijk weten, wat zijn hiervan de voordelen? Ik vroeg het in ons radiodeel, vroeg ik het eigenlijk ook al een beetje. Maar nu kunnen we er rustiger en uitgebreider over praten. Waarom zou je kiezen voor de vorm van een DAO en niet bijvoorbeeld voor een gecentraliseerde exchange?
Mm-hmm. Nou, een voordeel van zo'n type DAO waar we het nu over hebben, een decentralized exchange, is dat die transacties echt peer-to-peer plaatsvinden. Dus het voordeel vanuit het perspectief...
Minder risico voor de deelnemers?
Vanuit het perspectief van de klant is dat er geen tegenpartijrisico is. Dus er is niet een risico dat het handelsplatform failliet gaat en ik als klant mijn crypto assets kwijt.
Ja, want er is geen derde geldenrekening waar het geld tijdelijk op staat. Het is rechtstreeks van de een naar de ander.
Precies. Er is ook... Er is meer transparantie, want dat smart contract is te zien. Dus de
code die kun je gewoon krijgen.
Dus de regels die worden gehanteerd, die zijn in principe gewoon 100% duidelijk en transparant. Ja.
Je moet natuurlijk die regels wel kunnen lezen. Daarom. Dat is vrij technisch. Maar goed, dat is wel een voordeel daarbij.
Als je dat niet kunt, zoals al vaker wordt gezegd, dan kun je er vaak van op aan dat een ander het wel gedaan zou hebben. Dat soort dingen.
Op een soort principe, ja. En die transactie die wordt automatisch uitgevoerd. Dus het voordeel is dat het efficiënter is. Er zijn geen handelingen nog voor nodig waarbij administratief aan matching wordt gedaan. Die asset gaat gewoon automatisch van de ene naar de andere wallet.
Ja, dus eigenlijk is er dan ook een maximale efficiëntie ten opzichte van een bedrijf wat mensen in dienst heeft en een kantoorgebouw moet betalen, et cetera. Zou je kunnen verwachten dat voor vergelijkbare diensten bij een DAO de marges veel kleiner kunnen zijn.
Ja. Ja, en het is waar de technologie voor bedoeld is. Ja. Het haalt de middleman weg. Dit is een schoolvoorbeeld van een transactie waarbij de middleman wordt weggehaald.
En nu echt, want het is al vaker beloofd. Maar
nu echt, ja.
Ja, er is alleen nog wel een middel DAO.
Er is een middel protocol.
Ja, oké. En nou goed, het is een organization. We hebben net ook al gezegd, er zijn mensen bij betrokken en dat soort dingen meer. Is er nou nog iets als op winst gericht zijn? Of wat is het voor organisatie? Als je het dan toch een organisatie noemt, hoe moet je die je verder voorstellen?
Dat kan elke verschijningsvorm hebben. Maar zodra er sprake is dat kan alle verschijningsvormen hebben. Als je echt kijkt naar gewoon een protocol, dan voert dat transacties uit. Is dat software? En
die hoeft geen winst te maken.
Precies. Ja. Als er mensen bij betrokken zijn die een winstoogmerk hebben. En dat protocol ontwikkelen met het doel om daar transactiefees op te krijgen of winst mee te maken. Dan kan dat. Ja, maar dan heeft dat wel juridische gevolgen.
Ja, ja. Maar dat is eigenlijk dus ook weer heel erg vergelijkbaar met, laten we zeggen, de echte wereld. Waar je ook een organisatie... Je kunt organisaties hebben met winstoogmerk die als BV bijvoorbeeld georganiseerd zijn. En je kunt organisaties hebben zonder winstoogmerk die bijvoorbeeld een stichting of een vereniging zijn. Ja. Hoe die in het dagelijkse leven hun activiteiten uitvoeren, daar is misschien wel heel weinig zichtbaar verschil tussen. Het enige is inderdaad van wie ergens aan verdient of niet.
Ja, dat is een goede parallel. Ja.
Jij maakte net de vergelijking van. Of de vergelijking. Jij constateerde. Het is efficiënter, want er is geen middelman nodig.
Ja.
Ja, als die er inderdaad werkelijk niet is, dan is het voordeliger voor de klanten. En als er wel een of andere vorm van opwinstgerichtheid is.
In het protocol kan natuurlijk ook een transactiefee of hoe je het ook noemt worden ingebakken die toekomt aan de beheerder van het protocol.
Ja.
Dat kan ook weer gevormd worden door mensen die daarbij betrokken zijn. Dat kan in principe technisch gezien in de vorm van wat men dan noemt een DAO zijn. Maar als je kijkt naar het juridische verschil tussen twee van dat soort typen organisaties, dan is daar wel een verschil van dag en nacht. Omdat als je een niet-updatebaar protocol hebt, wat gewoon leeft op de blockchain en online te benaderen is, dan zou je dat kunnen zien zoals je het internet ook kan zien. Er is geen aangrijppunt voor de wet of voor de toezichthouder. Precies.
Ja.
En zodra je een organisatie hebt die eigenlijk regelt dat een protocol wordt geüpdate, winst heeft. Hoe je dat dan ook organiseert, ofwel door een BV, ofwel door een DAO. Ja, dan is er in the end voor de toezichthouder een aangrijppunt om dat te reguleren. Want zo'n dienst, zo'n financiële dienst, is in beginsel gewoon gereguleerd. En door het alleen maar in een DAO te stoppen, kan je niet aan die regelgeving ontkomen.
Nee, die regelgeving blijft van toepassing. Ook al heb jij het als een DAO georganiseerd of op een andere manier. Ja,
ja want dan is even hardop denkend, dan is er een geldstroom. Die gaat naar, het zijn bankrekening, het zijn cryptoadres, waarschijnlijk de laatste. Ja. En dan moet daar toch hier of daar belasting over betaald worden, of het moet aan KYC-regels voldoen, of dat soort zaken.
Ja, of een vergunning hebben als handelsplatform. Ja. 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 Er is nu ook in Amerika een lopende zaak over zo'n zoiets. Een handelsplatform wat in eerste instantie centraal is opgezet door een Amerikaanse variant van een BV.
Ja.
Die vervolgens dat naar eigen zeggen uit handen heeft gegeven aan de community en heeft ondergebracht in een DAO. Nou ja, daarvan heeft de toezichthouder, de CFTC, gezegd, wij zien dat anders. Sowieso had die Amerikaanse entiteit een vergunning moeten hebben. Dus die spreken we aan. Maar we vinden ook dat je dit niet zomaar uit handen kan geven en aan de markt kan overlaten. Ook dan geldt dat handelsplatform een vergunning nodig heeft. En wij spreken de DAO, ondanks dat hij geen rechtspersoonlijkheid heeft, aan als niet geïncorporeerde organisatievorm.
Ja.
Ja, ja. Ja. Maar dat is dan wel interessant dat je dat dus inderdaad wel kunt doen. Want de vraag is dan inderdaad wie je dan uiteindelijk wil gaan aanspreken als je echt mensen tot een bepaalde handeling wil gaan dwingen. Of het stoppen van bepaalde handelingen.
Ja.
Het zal ook zeker ervan afhangen bijvoorbeeld hoe het technisch is ingericht met bijvoorbeeld wie heeft de private keys van die smart contract waar het over gaat.
Ja, heel goed punt. In dit voorbeeld hadden de oprichters van die entiteit in eerste instantie de keys om dat contract te updaten en te onderhouden. Mm-hmm. En dat is ondergebracht in een DAO. En de mensen die toegang hadden tot die keys, die zijn ook als sleutelpersoon in die zaak aangemerkt.
Ja.
Maar daarbij moet gezegd dat de toezichthouder nog geen privépersonen heeft aangepakt daar. Maar zich eerst heeft gericht op het platform zelf als niet geïncorporeerde entiteit. Wat eigenlijk in Nederland een beetje zou kunnen vergelijken met een vennootschap onder firma of een informele vereniging.
Ah ja, ja, ja. Dan ga ik het van de andere kant even aanvliegen. Stel, er is een decentrale exchange. Dat is een fijn voorbeeld. Mm-hmm, ja. Gaan we het voorlopig even bij houden. En er worden fees in rekening gebracht. Die gaan ergens heen naar een cryptoadres. Mm-hmm. Welke belastingdienst gaat zich daar zorgen over maken?
Ja, dat, ik ben een jurist. Ja? Belastingvragen, daar moet je niet bij mij zijn. Daar kan ik alleen maar een slag naar slaan.
Jij dan misschien, Jacob?
Nou ja, het is sowieso interessant.
Je moet op het idee komen als belastingdienst om er is ergens een cryptoadres. Ja. Waarom zou je dat als het ware claimen als belastingdienst?
Nou ja, dat zijn dus interessante vragen over welke juridictie überhaupt van toepassing is. Ja. Niet alleen voor de belasting, maar ook voor
een jurist wel.
Heel veel andere, ook voor de toezichthouder, ook voor bijvoorbeeld welke privacywetgeving er geldt. Hmm. En je zag dat ook al ditzelfde vraagstuk eigenlijk ontstaan toen de eerste DAO die er was. Dat was geen exchange, maar een investeringsmaatschappij.
Ja, ja.
Toen die
natuurlijk spectaculair gehackt, maar precies,
die toen gehackt werd. Ja, ja. En toen was ook de vraag van onder welke juridictie moeten we zo'n hacker nou gaan vervolgen? Want hij heeft iets gehackt wat in principe over de hele wereld tegelijkertijd actief is.
Ja, prachtig.
Dus zolang je niet weet waar die persoon zelf bij wijze van spreken woont, wie gaat hem vervolgen?
Is die vraag toen beantwoord?
Volgens mij zijn ze er nooit daadwerkelijk achter gekomen het geweest is gedaan heeft. Uiteindelijk is het natuurlijk niet strafrechtelijk vervolgd.
Ja. Nou, over juridictie is natuurlijk ook een heleboel te zeggen. Gewoon civielrechtelijke juridictie. Als je het hebt over een groep mensen die samenwerkt. Dan kun je dat op een aantal manieren aanvliegen. Iemand woont in een bepaald land. Over het algemeen is het zo, als een organisatie niet een juridictie zelf kiest, bewust, dan kiest de juridictie de betreffende organisatie op het moment dat er iets misgaat.
Ja, bijvoorbeeld als er iets gestolen wordt.
Ja, dus dan zal die zaak aanhangig worden gemaakt in het land waar de mensen wonen die schade hebben geleden.
Ja.
En de eerste die aan de bel trekt. Dus als ik een Nederlandse partij zou bijstaan die zo'n DAO moest aanspreken, dan zou ik me op het standpunt stellen dat de schade in Nederland is geleden. Dus dat die kwestie in Nederland behandeld moet worden. En zou ik die samenwerkingsvorm aanspreken als een vennootschap onder firma, ofwel als een informele vereniging. En daarbij dus doorprikken naar de mensen die achter dat contract zitten. Ja. Daar zitten natuurlijk een heleboel praktische bezwaren aan. Zoals wie zijn dat dan en hoe kom ik daarachter? Nou, dat zijn formaliteiten. Maar dat is een aanvliegroute die denk ik heel reëel is.
Ja, en verder, want we hadden het over dat soort aangrijpingspunten eerder in dit gesprek ook al. Stel, ik voel mij benadeeld op een of andere manier. En ik ben klant van, weet ik veel, Uniswap of wat dan ook. Dan ga ik natuurlijk kijken van wat heb ik voor aangrijpingspunten. En dan kan dat zijn de app bijvoorbeeld. En die app die wordt verspreid door Apple of door Google. En dan kom je al snel in Amerika terecht.
Zeker, maar als je het over dat type protocollen van die orde van grootte hebt, dan wordt er vrijwel altijd gebruik gemaakt van een legal wrapper.
Ja.
Dus dan is er sprake van een traditionele juridische entiteit die dienst in wordt ondergebracht. Dus Uniswap is gewoon een juridische entiteit. Als ik me niet vergis, zit die in Amerika. En heeft dus ook gewoon een inschrijving en een formeel adres. Dus
ja, en belangrijker aan. Misschien nog wel, ook allemaal terms and conditions. Of de algemene voorwaarden. Ja. Waar je al dan niet bewust op intekent op het moment dat je die dienst gaat gebruiken. Ja, dus, en daar zie je dus ook, want jij zei van ja, als je niet bewust voor een bepaalde jurisdictie kiest, dan kun je worden aangegrepen zeg maar, op iedere jurisdictie waar iets misgaat. Maar er zijn natuurlijk heel veel van dit soort organisaties die juist daarom heel bewust voor een bepaalde jurisdictie kiezen. En ik kan me ook voorstellen dat er in dat soort voorwaarden ook altijd ergens iets staat van nou ja, in geval van conflicten wordt dit uitgevochten onder het Nederlands recht of bij, mm-hmm. bij de Nederlandse rechter of bij de Amerikaanse rechter bijvoorbeeld. En wat je ook heel veel ziet, zeker in crypto, is dat er vaak ook bijvoorbeeld uitzonderingen juist worden gemaakt voor Amerikanen, omdat daar die aansprakelijkheidswetgeving natuurlijk zo enorm streng is.
Ja, zeker. En ook omdat de toezichthouder heel erg naar buiten toe treedt. Dus de Amerikaanse toezichthouder vindt dat als je een Engelse website hebt, dat je op de Amerikaanse markt richt en dat je dus aan de Amerikaanse regels moet houden. Ja. Dus dat is natuurlijk.
Dus dan is het heel veilig om ergens in je voorwaarden te zetten van deze dienst is niet voor Amerikanen. En als dan een Amerikaan hem toch gebruikt, want ja, dat kun je natuurlijk heel moeilijk voorkomen. Maar dan kun je in ieder geval zeggen van ja, sorry, maar ik had gezegd dat het niet voor Amerikanen was.
Ja. Nou, ik denk dat we één stapje nog moeten maken. Hè, want we hebben het nu eigenlijk over twee verschillende type organisaties. Dus de echte DAO, die echt decentraal is en die op protocolniveau werkt.
Ja.
Ten opzichte van, en daar zit een glijdende schaal tussen, nu een DAO die is ondergebracht in een juridische entiteit. Ja. En eigenlijk gewoon.
En ook gewoon aanspreekbaar wil zijn.
Precies. Ja. Dus in dat laatste geval is het juridisch niet zo ingewikkeld, omdat er gewoon een Amerikaanse waarschijnlijk LLC is.
Ja.
Die zich in Amerika aan de regels moet houden. En als die zich richt op de Europese markt, zich aan de Europese regels moet houden. Met algemene voorwaarden. Dat is niet heel veel anders dan Coinbase of een ander bedrijf.
Nee, dus juridisch is er een heel duidelijke entiteit. En toevallig maakt hij technisch gebruik van iets wat gedecentraliseerd is. Maar eigenlijk juridisch is hij heel centraal aanspreekbaar.
Ja.
En als het dan gaat om de juridische status, wat is eigenlijk de juridische status van een smart contract? Is dat inderdaad een. We hebben die vraag in de CryptoCast wel eerder gesteld, trouwens, herinner ik me. Maar wat zeg jij daarvan? Is een smart contract inderdaad een contract met een gewone geldigheid? Of is het bijzonder op een of andere manier?
Er zijn heel veel verschijningsvormen van. Je moet onderscheid maken tussen aan de ene kant een smart contract, wat een technische uitvoering is van een afspraak. Aan de andere kant zijn er smart contracts die zijn er juridische contracten wat gewoon normale juridische contracten zijn. En daar zit overlap tussen. Dus er zijn smart contracts denkbaar die ook een verschijningsvorm van een juridische overeenkomst zijn.
Ja, ja. Dus zal ik je een voorbeeld geven? Toevallig in het nieuwsdeel, dus 264a zo net, hebben we het gehad over de ex-CTO van Coinbase die een weddenschap wilde afsluiten over een prijs van $1 miljoen voor Bitcoin over 3 maanden. Ik weet niet of ze het echt gedaan hebben, maar ze hebben wel besproken, heb ik gelezen, om dat in de vorm van een smart contract te doen. Stel je doet dat, hè, dus je maakt je geld over en je laat een smart contract uitmaken op grond van de data naar wie dat geld straks heen gaat, ergens in juni of zo. En dan tussen nu en de afgesproken datum bedenk je je. En dan ga je zeggen, nee, eigenlijk wil ik er onderuit. Mm-hmm. Kun je er dan onderuit, juridisch?
Nou, dat is denk ik een heel goed voorbeeld van een smart contract dat een aanbod in zich heeft.
Ja.
Waarbij een partij die op dat aanbod ingaat door te interacteren met dat smart contract inderdaad ook een juridische overeenkomst sluit met de tegenpartij. De afspraken van die overeenkomst liggen vast in het smart contract. Dus als dat smart contract niet voorziet in de mogelijkheid om onder die weddenschap uit te komen, dan kan dat niet. Tenzij er omstandigheden zijn op basis waarvan je juridisch moet zeggen, deze overeenkomst is te ontbinden.
Ja, iets als wanprestatie of
meer dwaling.
Niet toerekeningsvatbaar bleek te zijn op het moment dat hij die afspraak maakte.
Ja.
Okay, of onder dwang, als iemand met een pistool tegen zijn hoofd stond op het moment dat hij dat geld overmaakte, ja, dan kun je dat ook niet.
Precies, dat zijn de schoolvoorbeelden.
Ja. Jacob noemde net als al het voorbeeld van de eerste DAO die meteen werd gehackt. En dat gaf dan eigenlijk juridische problemen. Omdat niemand eigenlijk wist waar moeten we nu bijvoorbeeld aangifte doen en iemand gaan vervolgen. Mm-hmm. Als we al weten wie het is. Maar wat gaat er nog meer mis bij DAO's? Heb jij interessante voorbeelden?
Wat er voornamelijk misgaat is dat er niet nagedacht wordt over de juridische aspecten. En dat er dus gewoon geacteerd wordt zonder daarop voor te sorteren. Wat ik heel vaak zie is dat mensen eigenlijk een soort BV nabouwen. Maar dan technisch gezien. Mm-hmm. En die tokens dus winstrechten geven in die organisatie en stemrechten.
Ja. Oké, met tokens als een soort van aandeel eigenlijk. Ja.
Exact. En in vrijwel elke juridictie kwalificeert zo'n token als een security in het Engels. Ja. Of als effect in het Nederlands.
Belegging, ja.
Waarbij als je die wil aanbieden aan anderen. Je aan bepaalde informatievereisten moet voldoen.
Registratie.
Maar dat is als je dat soort zaken als winstuitkering eraan hebt gekoppeld. Want op zichzelf is een token is niks natuurlijk. Maar als je een token gebruikt. Jij zegt eigenlijk als je een token gebruikt als substituut voor een aandeel. Dat is niet een manier om onder de regels voor aandelen uit te komen.
Nee, en dat geldt zowel voor de organisatie die dat aandeel uitgeeft. Om geld op te halen. Als voor partijen die zo'n aandeel willen listen op een handelsplatform.
Ja.
Want eigenlijk ben je dan gewoon een aandelenbeurs aan het maken.
En ook trouwens voor eventuele kopers. Hè? Want die hebben dan ook gewoon een stukje vermogen of iets dergelijks. Waar regels voor gelden.
Ja.
Ja, bijvoorbeeld belastingregels. Ja.
Belastingregels, een goed voorbeeld.
Een op de nader wel weer.
Dus dat zie ik vaak misgaan. En nou, wat gebeurt er als het smart contract niet doet wat het moet doen?
Dus, als er bugs in zitten, bijvoorbeeld.
Ja, okay, ja, 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 ja. Hoe los je dat op? Wie kan je aanspreken? De DAO is in dat geval vaak geen juridische entiteit. Dus,
kun je ook desnoods geanonimiseerd daar een voorbeeld van geven? Van hoe dat een keer mis is gegaan?
Wat we een keer hebben gezien is. Dus dat er een organisatie was die kapitaal bijeenbracht om dat namens de mensen te gaan investeren in allerlei crypto-projecten.
Ja.
Waarbij er een groepje van de tokenhouders was, wat eigenlijk verantwoordelijk was voor het beslissen over in welke bedrijven werd geïnvesteerd. En als je naar zoiets kijkt, dan is dat een investeringsfonds. En heeft dat een vergunning nodig? En in dat geval kon die organisatie ook gewoon niet op die manier doorgaan. Omdat het, ondanks dat ze dat niet hun bedoeling was, maar daarmee de wetgeving aan het ontduiken waren. En dat gaat niet.
Oeps. Ja. 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 Oké. Is er intussen het nodig aan het veranderen? Worden deelnemers aan DAO's handiger in het bepalen wat ze willen en de juiste vorm kiezen en zo? Raakt wetgeving er meer op ingesteld? Of de jurisprudentie? Mm-hmm. Wat is er de laatste, het laatste jaar, ik noem maar even een termijn, is er aan ontwikkelingen geweest op dit gebied?
Ja, nou, dat is een hele goede en uitgebreide vraag. Dus ja, ook geen probleem. Ik heb een uitgebreid antwoord op.
Ja.
Dus je moet daar heel erg onderscheid maken tussen aan de ene kant de civielrechtelijke aspecten. Dus hoe zit het met aansprakelijkheid? Kan zo'n DAO wel of niet drager zijn van eigen rechten en verplichtingen? Heeft het rechtspersoonlijkheid? Aan de ene kant. En eigenlijk toezichtsrechtelijke aspecten over.
Ja.
Heb je een vergunning nodig voor de diensten die je verleent? Nou, die tweede, de vergunningen en hoe zoiets werkt op een financiële markt, dat is met name in Europa heel erg geharmoniseerd. Dus daar geldt best wel een level playing field. En daar komen voor crypto ook veel regels nog aan.
Ja.
Daar is best wel veel duidelijkheid al over. De civielrechtelijke kant, dat is traditioneel gezien heel erg nog verschillend per land. Omdat dat echt nog in de niet gaat over de open markt van de EU, maar heel erg per land geregeld is. Dus daar is echt nog een wereld te winnen. En daar zie je nu wel dat in de wetenschap en in de praktijk ook stappen gezet worden. Een voorbeeld is het Koala Model Law die er is. Dus een organisatie die heeft een soort wet geschreven over hoe dat DAO's het best zouden kunnen functioneren. En zij pushen dat heel heel erg naar wetgevers toe. Van jongens, dit is een fenomeen wat internationaal is. Dus dat zouden we niet per land moeten regelen.
Het is een soort informeel wetsontwerp.
Exact. Wat je nou vertelt. Ja, dus eigenlijk een organisatie die heeft dat wetsontwerp gemaakt. En gaat naar wetgevers toe en zegt, als we dit dan toch gaan regelen, zullen we dat dan overal in de wereld op dezelfde manier regelen. Omdat dit ook een wereldwijd fenomeen is. En dat wetsvoorstel voorziet bijvoorbeeld in rechtspersoonlijkheid voor DAO's. Dus je hebt niet meer een BV nodig om een DAO rechtspersoonlijkheid te geven. Maar in die wet, of in dat wetsvoorstel, heeft de DAO zelf rechtspersoonlijkheid.
Okay.
Het voorziet in mogelijkheden op hoe zo'n DAO kan worden gedagvaard. Dus welk recht er dan van toepassing is, in welk land dat moet. Er zit er zelfs een soort standaard, nou, noem het maar statuten bij, die een DAO kan gebruiken. Daar worden grote stappen gezet. En ja, de allergrootste stap die daarbij gezet moet worden natuurlijk is dat wetgevers
dat
ook moeten gaan overnemen.
Ja, en dat zou in elk land zo ongeveer, of in elk geval in elke juridictie apart moeten. Hè? Dus in de Verenigde Staten, in Europa, in China, noem maar op.
Maar als je dat dan, zelfs voordat je dat nog doet, zou je hier al bijvoorbeeld dat soort standaard contracten en gestandardiseerde statuten, dat zou je ook al als DAO over kunnen nemen als een soort best practice dan natuurlijk.
Ja, daar zie je ook wel veel. Hè. Er zijn technische platform, Aragon is daar een voorbeeld van, die dat bieden vanuit de technische kant.
Mm-hmm.
En dat is allemaal prima voor relatief kleine organisaties waar niet veel waarde in zit, waar die geen grote verplichtingen aangaan. Maar zodra er in een protocol serieuze waarde zit, dan wil je ook dat juridisch goed geborgd is. En dan heb je dus voor die organisatie rechtspersoonlijkheid nodig. En dat regelt dit voorstel.
Ja.
Dat zou een hele grote stap vooruit zijn.
Maar je wil ook bijvoorbeeld al wel goede afspraken maken over hoe je de governance opzet. En daar zijn natuurlijk ook best wel veel onderzoeken nu naar van wat zijn daar nou de best practices die je daarin kunt volgen.
Ja, nee, zeker. Dat is iets wat je al wel goed kan doen om te leren van de lessen uit het verleden. Mm-hmm. En daar de beste vorm voor te kiezen en fouten te voorkomen. Absoluut.
Ja, maar goed, jij vertelt nu over een document dat circuleert en heel veel mensen interessant vinden. Maar ik hoor je niet zeggen dat er parlementariërs zijn geweest die hebben gezegd, dit gaan we nu maar eens even ombouwen tot een echt wetsontwerp.
Nou, dat zijn, gaan stemmen. Er zijn jurisdicties die wel serieus mee bezig zijn.
Ja?
Wyoming is een voorbeeld.
Met mevrouw Lummis.
Exact. Ja. Ongetwijfeld zal dit in Singapore ook spelen, omdat die op dit terrein op de muziek vooruit lopen. Mm-hmm. Er zijn ook wat meer offshore jurisdicties die hier een kans in zien om organisaties en economische activiteiten naar zich toe te trekken. Maar ja, het zou gewoon het allerbeste zijn als we laten we maar eens beginnen in de EU.
Maar wat bedoel je met een offshore juridictie?
Nou ja, landen zoals
Zuid-Zee-eilandjes of zo?
Exact, zoals de
Cayman-eilanden.
De Caymans, de BVI, dat soort juridicties.
Oké, goed. Nu we toch over wetsontwerpen hebben. We hebben in Europa allerlei wetgevingen die op handen is. MiCAR natuurlijk.
Mm-hmm.
Gaat MiCAR iets, dat is wetgeving die consumenten moet beschermen bijvoorbeeld. Gaat dat iets veranderen voor DAO? Staat daar iets in wat relevant is?
MiCAR is nog één stapje eerder. Dus we hebben nu eigenlijk nog geen goede wetgeving in de EU voor crypto. MiCAR gaat daar in één keer verandering in brengen en alles reguleren. Maar wel centrale partijen. Dus eigenlijk het eerste wat een toezichthouder ziet, wat een wetgever ziet, is in de markt zijn de grote centrale partijen. Partijen die tokens uitgeven, et cetera. Dat gaat nu geregeld worden. In MiCAR staat wel, over 2 jaar gaat de Europese Commissie kijken naar of het nodig is om ook decentrale partijen onder MiCAR te brengen en te reguleren. En dat zal dan komen. Ja, ze moesten ergens een punt zetten om met versie 1 te komen.
Ja,
maar
ja.
Een DAO die tokens uitgeeft, en die tokens representeren een asset, dat zou in principe wel onder MiCAR dan vallen.
Die tokenuitgifte. Wel even ervan uitgaande dat het gewoon een crypto asset is die in de scope van MiCAR valt.
Ja.
Dan is de vraag, is die uitgevende partij, is dat een echte DAO zoals we het hebben, protocol zoals we er eerst van spreken, Of is het een DAO die eigenlijk alleen maar uitvoert en is ondergebracht in een juridische entiteit?
Ja, precies. Heeft hij een legal wrapper? Is er een partij die je kunt aanspreken om zich aan die MiCA-wetgeving te houden?
Exact.
Want als dat niet zo is, dan is die MiCA-wetgeving ook tandeloos opzicht.
Als dat dus wel zo is, dan is het duidelijk. Dan valt die entiteit of die groep valt eronder.
Ja.
Als het een echt protocol is, daarvan heeft de toezichthouder ESMA en ook de Europese Commissie al gezegd, dat erkennen wij dat dat niet iets is wat we kunnen reguleren. Dat is hetzelfde als internet, dus dat blijft buiten beschouwing. Mm-hmm. Maar dat hele tussengebied en waar dan die grens moet liggen tussen, we zien wel een aangrijppunt en we zien niet een aangrijppunt. Mm-hmm. Daar wordt nog heel veel over gediscussieerd in de wetenschap. En dat is dus ook het onderwerp waar de Europese Commissie nog nader onderzoek naar gaat doen over hoe ze dat gaan inrekenen.
Ja, en dat zou dan in MiCA 2 kunnen gaan gebeuren. Oké. Okay. Heel interessant vond ik, stond in de Bitcoin Alpha deze week. Er is op 14 maart door het Europese parlement een wetsvoorstel aangenomen, de Data Act. Mm-hmm. En die stelt, en volgens mij heeft iedereen dat gemist, tot een paar dagen na dato dat het dan boven komt drijven, dat een smart contract interne functies moet hebben waarmee de werking van het contract gestopt of onderbroken kan worden. Mm-hmm. Iets wat naar verluidt helemaal niet kan. Dus wat is hier aan de hand?
Nou, dat is niet helemaal waar. Dat kan in heel veel gevallen wel. Dan zit er een soort kill switch in zo'n smart contract.
Ja.
Alleen je kunt die kill switch er ook uithalen. En dan heb je een smart contract wat dus niet te stoppen is door de maker ervan. En eigenlijk wordt in deze wetgeving gezegd van ja, je moet altijd zorgen dat je die kill switch erin laat.
Oké, dat kan dus wel.
Ja, standaard hebben smart contracts in Ethereum, hebben dat zelfs standaard als functionaliteit er wel in zitten. Maar die kun je er ook uithalen, want je kunt alles in en uit een smart contract.
Ja, en als je dat eruit haalt, dan ben je dus in overtreding volgens deze Data Act.
Ja, maar de vraag is in hoeverre je daar dan, ook weer, wie ga je daar dan op aanspreken?
Ja. Ja, nou goed, daar hebben we dus het nodig over gezegd. Dat hangt dus van de structuur af waar je deel van uitmaakt.
Ja, die data act is heel interessant. Ik verwacht daar nog wel de nodige pushback op, zoals we ook hebben gezien bij MiCA. Daar stond oorspronkelijk ook een verbod van proof of work in. Dat is er in de onderhandelingen weer uitgegaan. Dus ik verwacht hier nog wel wijzigingen op dit, of in ieder geval pushback op dit punt. En daar moet ook nog over onderhandeld worden in het wetgeving.
Ja, want de procedure is nog niet helemaal afgelopen wat dat betreft. Oké, dus wat dat betreft is er nog kunnen nog interessante dingen gebeuren. Nog even trouwens, want we hebben intussen die DAO-hack uit 2016 hebben we genoemd. Ik kom iets tegen waardoor ik denk, moeten we nog even op terugkomen. Want jij zei, Jacob, we wisten destijds niet wie we achterna moesten zitten. Maar wisten we eigenlijk wel wie er benadeeld was. He, want er was een hele hoop crypto verzameld.
Ja.
Als gevolg van, ik zal zo zeggen, crowdfunding. Maar van wie was dat? Hè? Wie was er nu eigenlijk bestolen? Dat is natuurlijk ook een punt wat opnieuw gedefinieerd moet worden bij zo'n DAO.
Nee, zeker, omdat dat soort organisaties natuurlijk een ander aspect waardoor ze interessant zijn voor gebruikers is juist dat je er ook min of meer anoniem gebruik van kunt maken. Dus je bent ook niet zo goed gekend als klant daarvan dat je zou zijn bij een echt investeringsfonds.
Ja, en toen is er nog iets interessants gebeurd, namelijk dat werd genoemd in een stuk dat ik daarover las, preemptive stealing. Ik begrijp dat een nog slimmere hacker de Ethereum die gevaar liep, is gaan weghalen en gaan wegzetten, zodat het niet verder gestolen kon worden.
Sorry. Ja, dus het was een doorlopend proces waarbij iets werd ontrokken aan dat contract. En dan was iemand die eigenlijk dat proces heeft onderbroken door het naar zichzelf toe te trekken. Doel om het weer uit te keren aan de rechtmatige.
Ja, dat was een good guy die zei, ik ga even leven in.
Ja, precies. Ja, dus doordat je precies ziet hoe zo'n contract werkt, als je eenmaal ziet, dat is waar de bug waar iemand nu misbruik van aan het maken is, dan kun je natuurlijk een nog betere exploit soms daarop maken die dat dan weer veilig stelt. Ja. Maar uiteindelijk wordt dat dan een soort wapenwedloop. Maar de echte manier waarop uiteindelijk iedereen schadeloos is gesteld bij die oorspronkelijke DAO is dat ze gewoon een op protocolniveau de Ethereum miners toen een rewind hebben gedaan.
Ja.
En ook dat is natuurlijk heel controversieel. Ik bedoel, het was wel vanuit de goede bedoelingen. Maar ja, dan ga je dus wel ingrijpen op de immutability van die smart contract. En als je dat hiervoor doet, ja, misschien doe je het een andere keer voor een minder goede reden. Dus het heeft wel behoorlijk wat haken en ogen om op die manier soort van heel erg brute force een hek terug te gaan draaien.
Ja, dat heeft ook tot scheiding der geesten geleid. Hè? Ja. Want de hele Ethereum wereld is toen gesplitst in Ethereum Classic. Want dat waren de hardliners die zeiden, dit kun je niet maken.
Ja, maar als je gaat kijken naar natuurlijk van als mensen stemmen met hun geld, dan is uiteindelijk de Ethereum die wel dus die aanpassing heeft gedaan, dat is wel natuurlijk de verre, verre weg de grootste partij nu nog.
Ja, je achtergrond van je vraag was begreep ik meer strafrechtelijk ook. Of dat nou...
We hebben de dief niet gevonden. Dus wat het strafrecht betreft staan we met lege handen. Maar het is wel interessant als je wilt, als je een misdrijf wilt aangeven, dat je kunt aangeven wie er eigenlijk bestolen is.
Ja.
En dat punt, daar heb ik eigenlijk nog geen duidelijk idee van.
Ja. Eigenlijk hoe je dat ziet.
Want als je naar het politiebureau gaat zeggen, het is een DAO en die is zijn geld kwijt.
Ja. het is natuurlijk een goed voorbeeld van echt een waarde dat door een gezamenlijke groep mensen in een smart contract is vastgezet. Ja. We hebben daar een juridisch parallel kun je dat trekken met een gemeenschap. Waarbij ook een groep mensen eigenlijk gerechtigd is tot een asset, dat kan van alles zijn, maar dat kan ook waarde in een smart contract zijn. En daarvan zou je kunnen zeggen, die groep als totaal is benadeeld. Dus qua benadeelde partij zie ik daar niet zo'n issue. En zowel strafrechtelijk als civielrechtelijk zou je daar dat als eigenlijk eikpunt kunnen nemen.
Ja, de vraag is natuurlijk, welke regels gelden er voor zo'n groep? Want DAO's gaan er soms wel eens vanuit van code is law. Dus wat er in het smart contract staat, dat moet je maar gewoon kunnen lezen. Of je moet iemand inhuren die dat kan lezen. En dat is gewoon hoe het werkt. En daar teken je op in, zeg maar. En als er dus een fout in zit... Ja, dan zou je ook kunnen zeggen, ja, dan had je dat maar beter moeten checken van tevoren... Ja. Voor je geld erin stopt.
Maar dat is vanuit een technisch perspectief gezien, code is law. Ik snap helemaal dat ook gezegd wordt. Maar vanuit juridisch perspectief is dat gewoon niet het geval. En dat zie je als je het naar een uiterste toe trekt. We hebben overal ter wereld gelden basisregels voor samenwerking of afspraken die je mag maken. Dus stel, iemand zou een smart contract schrijven waarbij een beloning wordt uitgeloofd voor iemand die wordt vermoord. Ja. Dat gaat in tegen de openbare orde. Zo'n afspraak mag je niet maken. Dus dat betekent dat in elke geciviliseerde juridictie dat niet een geldig contract zou zijn, ondanks dat het in de code staat.
Ja, precies. Dus dingen als consumentenbescherming, die kun je niet uitsluiten in een gewoon contract en zeker ook dus niet in een smart contract.
Absoluut, ja.
Nog weer eens iets anders. Ik richt een DAO op, ik collecteer. Doe crowdfunding, hebben een hele hoop geld. En het doel van mijn DAO is onroerend goed kopen. Dus nou ga ik een huis kopen of een fabriek, weet ik veel. Kan dat?
Kan dat of mag dat? Dus,
precies.
Technisch gezien kan dat. Dat is ook een business die ik veel voorbij heb zien komen. Veel ideeën. Maar daar zitten juridisch heel, heel veel haken en ogen aan. Het begint eigenlijk al met als je op... Vaak worden dat soort structuren ingericht op zodanige wijze dat een kleine groep mensen bepaalt welk huis dan wordt gekocht en hoe dat moet worden uitgevoerd, et cetera. Dat brengt met zich dat die organisatie kwalificeert als een beleggingsfonds en dat de beheerder een vergunning nodig heeft om dat te doen. Dat is één. Twee, die tokens die in dat construct worden uitgegeven, kwalificeren vaak als financiële instrumenten, namelijk deelnemingsrechten in een beleggingsfonds. Mm-hmm. En zodra je die verhandelbaar wil maken, heb je als handelsplatform daar ook weer een vergunning voor nodig. Het is een heel interessant idee, maar het moet op zodanig grote schaal worden uitgevoerd in zo'n gereguleerde markt, dat tot op heden niet van de grond is gekomen.
Nee. Al was het ik ga me allerlei praktische problemen voor, want je collecteert, het zal dan het makkelijkst gaan in Ethereum. Daar maar eens een huis mee te kopen.
Nou ja, je zou het met stablecoins kunnen doen in theorie natuurlijk. Maar, ja.
Nee, die omwegen die zijn natuurlijk wel te verzinnen.
Ja, maar het is... zeker als je het grotere schaal gaat maken en naarmate het dus meer een soort van fonds ook gaat worden, kan ik me heel goed voorstellen dat je inderdaad tegen heel veel regelgeving aanloopt. Maar zelfs al hou je het klein, je had dus de Nederlandse start-up B-Landlord, Robert Reinder Nederhoed.
Precies.
En die wilde dit ook eigenlijk zo mogelijk maken, hè? Dus crowd ownership van appartementen. Eigenlijk inderdaad ook zonder het winstoogmerk wat je als investeringsfonds altijd zou hebben. Maar die liepen al eigenlijk meteen aan tegen de grenzen van wat de AFM daarin toestond. Ja. Ik heb hem er ook wel eens over gesproken. En hij zei ook, misschien was al de eerste fout is om het als BV in te richten. Want dan heb je de schijn natuurlijk al tegen dat er iets van een winstoogmerk aan zit. Misschien hadden ze het als coöperatie of vereniging of stichting, iets dergelijks of stichting moeten doen. Maar dan nog, de regelgeving is hier best wel weerbarstig in. Ja,
ja, nou, dat was eigenlijk precies wat ik wilde vragen, want het over Wyoming als een plek waar je misschien moet wezen. Maar hoe DAO-vriendelijk is Nederland, hè? Diepe zucht.
Ja, we hebben in Nederland civielrechtelijk gezien hele, hele flexibele rechtsvormen. Ja. Dus zo'n legal wrapper kun je heel goed daarvoor inrichten en gebruiken. We zitten wel ook, als we meer over de regelgeving van de financiële markt hebben, natuurlijk met heel veel regels vanuit Europa. Dus dat is vrij stringent.
Mm-hmm.
Dus als die DAO zich bezig gaat houden met financiële diensten, dan verlies je denk ik in Nederland en in de EU heel snel de voordelen van het zijn van een DAO. Als we het hebben over die niche.
Het is misschien hier wel aardig om te noemen dat dus de Dutch Blockchain Coalition, die zijn ook al wel een tijdje bezig met het kijken naar met name hoe in Nederland met name naar DAO's wordt gekeken. In een project dat heet de Dutch DAO. En die komen ook binnenkort met een legal paper dat ook mee is geschreven door een aantal advocatenkantoren over hoe je in ieder geval in Nederland die juridische regels, hoe die geïnterpreteerd worden.
Oké. En jij hebt, Willem, nog eens een artikel geschreven over decentralized exchanges. En hoe die kunnen werken onder de WWFT en over de regelgeving als het gaat om sancties.
Mm-hmm.
Wat kwam daaruit?
Dat gaat eigenlijk precies over waar we het zojuist over hebben gehad. Die glijdende schaal tussen aan de ene kant ben ik een protocol, ben ik eigenlijk een soort internet en daarmee niet gereguleerd.
Daar hadden we het begin over, ja.
Of ben ik eigenlijk een organisatie die waar wel heel duidelijk een entiteit is aan te wijzen of een centrale partij is aan te wijzen die dat doet. Even heel in het kort, dit artikel gaat over gereguleerde instellingen in de zin van de WWFT en de sanctiewet. Zij moeten, als ze een zakelijke relatie aangaan, niet alleen met hun eindgebruikers, maar ook met leveranciers, eigenlijk elke partij die betrokken is bij de financiële dienst die ze leveren, moeten ze cliëntonderzoek doen, moeten ze sanctieregels checken. En de vraag is dan, als je gebruik maakt van een DEX, moet je dan cliëntonderzoek doen ten aanzien van die DEX?
Ja.
En het
zijn het wel cliënten?
Ja. Precies, zijn het wel zakelijke relaties?
Ja.
Ja. En de vraag is, zoals dat altijd is in het juridische, it depends.
Juist.
En het antwoord op die vraag, meer concreet, is waar valt het op die glijdende schaal die we uitgebreid gesproken hebben?
Dus daar moet nog heel wat jurisprudentie op worden losgelaten.
Dat zeker.
Ja. Wat verwacht jij van, als er misschien wat meer duidelijk is geworden over, nou, MiCAR 2 zou nodig in terecht kunnen komen over DAO's. Wat verwacht je dan in de toekomst? Wat zijn de mogelijkheden van DAO's? Als we om ons heen kijken over 5 jaar of zo, wat zien we dan?
Ja, ik zie dan veel dat de cryptomarkt veel zich heeft ontwikkeld. En dat er door bedrijven, eindgebruikers gebruik wordt gemaakt van decentrale protocollen. Die bepaalde taken gewoon op zich nemen. zoals een e-mailprotocol gebruik maakt, de e-mailverzending afhandelt, dat we zo protocollen hebben die decentralized exchanges voor hun rekening nemen. Ja. En ander type transacties. En dat dat dus zaken zijn die autonoom plaatsvinden, waar mensen en bedrijven gebruik van kunnen maken, zonder dat die echt daadwerkelijk onder regelgeving vallen. En dus infrastructuur zijn waar de cryptomarkt gebruik van gaat maken.
Ja, dat is een mooie toekomst.
Ja, ik zie het eigenlijk denk ik ook nog wel vooral voor dat soort non-profit-achtige toepassingen. Dus je ziet nu al best wel wat grant DAO's waar je geld kunt verzamelen voor goede doelen. En juist daar is denk ik die transparantie natuurlijk ook heel krachtig. Hè? Dat je kunt zeggen, nou, wij hebben niet een of andere dure overhead qua organisatie. En je kunt precies zien waar het geld aan besteed wordt. Ik denk dat zo'n DAO zich daar ook hartstikke goed voor leent.
Ja, ben ik met je eens. Dat is een goede use case. Ja, zeker.
Ja, maar als het gaat om anti-witwaswetgeving. Een decentralized exchange is toch iets waar financiële autoriteiten zich nauwelijks over hun kant kunnen laten gaan. Want elke transactie kan een witwastransactie zijn. En als het allemaal vanuit een smart contract allemaal automatisch wordt gedaan zonder dat een derde partij dat in de gaten houdt, hoe kan het dan aan de wetgeving voldoen?
De wetgeving zal daar een paradigma shift in moeten maken. En ik zie ook wel, de pendulum swings wordt vaak gezegd.
Ja.
En in mijn ogen zitten we heel erg aan de ene kant van
aan de
pendulum.
Kant.
Aan de strenge kant van de AML-pendulum.
In Nederland in elk geval, hè, want iedereen weet dat in Nederland wat dat betreft op dit moment het strengst is in heel Europa.
Nou ja, dat zijn regels die uit Europa komen. En Nederland is een van de landen die dat als strengst heeft geïmplementeerd.
Ja,
inderdaad.
Dat bedoel ik. Ja.
Ik las toevalligerwijs van de week een artikel kringloopwinkels zouden moeten gaan registreren welke producten daar binnengebracht worden, omdat er sprake zou kunnen zijn van witwas.
Nou, ja.
Volgens mij slaan we daar wat door. Nou, dat zie je ook aan hoeveel er moet gebeuren om aan die regelgeving te doen bij allerlei partijen. Hm. Waarbij grondrechten van burgers op het gebied van privacy gewoon met voet worden getreden. Ik denk dat ook weer de andere kant op gaat. Omdat het probleem wat we aan het oplossen zijn met op de manier zoals we het nu doen, in de toekomst niet houdbaar is.
Oké, helder. Jacob, heb jij nog vragen?
Nou, ik had nog één toevoeging eigenlijk. Want we hebben het nu steeds over inderdaad van hoe worden die, moeten die regels geïnterpreteerd worden? Heel veel komt vanuit Europa. En sommige van deze regels zijn slecht houdbaar. Maar ik wilde eigenlijk nog eventjes aandacht vragen voor een initiatief vanuit de Europese Commissie. Dat is de EU Blockchain Regulatory Sandbox. En daar zijn momenteel de inschrijvingen voor geopend. Ook voor bedrijven die DAO's runnen bijvoorbeeld. En het doel daarvan is om bedrijven te selecteren die dus de dialoog aangaan met al die verschillende toezichthouders die er zijn.
Aha.
Juist om duidelijkheid te creëren over regels waar nu geen duidelijkheid over is. En iets als die anti-witwasregelgeving is daar natuurlijk bij uitstek een goede kandidaat voor om daar eens een goed gesprek met de toezichthouders over
ja,
te hebben.
En hoe kunnen mensen zich daarbij aanmelden om daar betrokken bij te zijn?
Nou, er is dus een website. Als je googelt op EU Blockchain Sandbox,
ja.
dan vind je die website. Misschien kunnen we daar ook nog ergens een linkje van
ja,
van,
dat kan wel in de show notes. Ja hoor.
En daar staat een aanmeldformulier voor iedereen die een blockchain use case met juridische aspecten heeft.
Gaaf, mooi. Willem-Jan, hebben we nog iets niet gevraagd wat we wel hadden moeten vragen?
Nee, volgens mij hebben we het onderwerp vrij uitgebreid behandeld. Dus heel goed.
Goed zo. Oké, dan dank ik jou hartelijk, Willem-Jan Smits van Watson Law.
Graag gedaan.
Co-host Jacob Boersma van WE Node, ook hartelijk bedankt.
Ja, ook graag gedaan.
En tot zover deze CryptoCast volgende week. Dan gaan we in gesprek met Willem Cornax over de Oostenrijkse school. Vaak genoemd in verband met Bitcoin en Bitcoin-adepten. De co-host is dan niemand minder dan Paul Buitink. Vergeet deze CryptoCast niet te delen met je volgers op Twitter. Met @CryptoCastNL erbij. Laat reviews achter op Apple Podcasts. Dan worden wij ook beter gevonden daar. Like, subscribe en comment op YouTube. Allemaal aan denken. Iedereen bedankt en graag tot volgende week bij de CryptoCast.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.